Dit is Paperback Radio. Presentatie Frans van der Beek.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Paperback Radio. Wij zijn vandaag te gast in het cultureel noodhospitaal van Felix Meritus. Het cultuurhuis voor kunst, wetenschap, technologie en ondernemerschap. Felix Meritus deelt haar faciliteiten kosteloos met andere culturele organisaties om in deze coronatijden te kunnen blijven creëren. En wij zijn natuurlijk als Paperback Radio bijzonder blij met de gastvrijheid die ons wordt geboden. Want meestal zitten we bij Scheltema, maar die is nog altijd dicht. En wij leiden daarom een zwervend bestaan en zijn nu on top of Amsterdam terechtgekomen. Want vanuit deze locaties kun je over de hele stad kijken. Echt werkelijk fantastisch. Onze gast vandaag is Jessica de Jong.
Ciao.
Zo, ciao. Ja, zeg dat wel, want jouw boek speelt in Italië en in Amsterdam.
Hoe is dat?
Genua, om precies te zijn.
Ja.
En het heet De Hollandse Studenten.
Klopt.
Het is een, kilootje, denk ik toch wel?
Zeker.
Pagina's. 156 pagina's. Ik ga even voorlezen wat er op de achterflap staat, want dan weten we precies waar het over gaat.
Heel goed.
Welkom overigens, Jessica de Jong.
Zeker.
Leuk dat je bij ons bent. In de Italiaanse havenstad Genua valt Erika Sonderland voor de maffiabaas Angelo. Hij neemt haar mee in zijn criminele leven met broeierige nachtclubs en een façade aan ijszaken. Maar zijn duistere lessen om met politieke invloed, seks en geweld in de bovenwereld te infiltreren staan haar steeds meer tegen. Als Erika's jeugdliefde opduikt, ontpopt Angelo zich tot een stalker.
Stalker. Ja.
Haar Italiaanse studievrienden hadden haar nog zo gewaarschuwd. Het verwrongen vrouwbeeld in kunst en reclame lokt seksueel geweld uit. Weet Erika's vader, een rechter uit het prostitutiebolwerk Amsterdam, een uitweg of rest enkel het slechte pad? Wat is het antwoord?
Nou, dat ga ik niet verklappen natuurlijk. Hè. Dat moeten de mensen zelf lezen in het boek.
Dat is eigenlijk de plot van het hele boek.
Precies, dat zouden we niet...
De Hollandse studenten. Ja. Dat is, je noemt haar Erika.
Ja.
Die studeert in...
Genua.
En ontmoet daar een schurk. Niet zo snel hekel aan mensen, maar die Angelo... Ik kan hem niet lucht of zien.
Nee, is dat zo? Ja, leuk om te horen. Ik weet natuurlijk niet wat het effect is van het boek en het verhaal op de lezer. Dus, of tenminste, ik hoor wel af en toe wat, maar vertel.
Nou, het is een verschrikkelijk man. Hij is natuurlijk mafioso.
Ja.
Dat zijn sowieso niet de meest plezierige types, denk ik. En Erika, daar heb ik ook een beeld van.
Ja.
De studenten. Een beetje een wilde meid, maar ook tamelijk naïef.
Klopt, ja.
Dat heb ik goed gezien.
Ja.
Want ze laat zich voortdurend in de luren leggen door die Angelo.
Ja.
Heb je daar zelf ervaringen mee? Want als ik het lees, denk ik, die Jessica de Jong, die heeft zelf ook al het een en ander meegemaakt.
Ja, maar denk jij nou echt dat als ik een relatie met een maffiabaas gehad zou hebben, ik dat hier zou komen vertellen?
Dat is, nou ja.
Of als ik heel erg gestalkt zou worden, dat ik dat hier zou komen vertellen. Alsof ik dan de slapende honden wakker zou gaan maken. Dus nee, kijk, er zit altijd wel wat van jezelf in een roman. Maar dit is toch wel gewoon fictie. Ja, het leek me gewoon bijzonder om die relatie tussen de twee te schetsen. Misschien kan ik nog even wat vertellen over hoe het boek er ook uitziet. Want daar begint het eigenlijk al mee. Hè? Het is al een beleving op zich als je naar het omslag kijkt. Het is een heel... donker beeld van een vrouwengezicht, een vrouw die op haar rug ligt en een beetje een sensueel beeld eigenlijk ook wel. Waar ik zelf vrij lang naar op zoek ben geweest om dat te vinden. Omdat het beeld brengt je wel eigenlijk heel dicht bij het gevoelsleven van de hoofdpersoon, denk ik. En haar gedachtegang. En misschien dat ik ook iets over de titel kan zeggen.
Ben je hier.
Precies,
Jessica.
Ja. Dus het gaat natuurlijk over een student in Genua. Maar wat ik ook in de titel heb willen uitdrukken is dat het de ontwikkelingsschets van misschien een vrouw die een beetje een dom blondje is naar een hele zelfbewuste vrouw die zichzelf ontwikkelt naar van naïef naar veel minder naïef. En dat doet ze ook door... te leren, lessen krijgt ze aan de universiteit over beeldvorming, over vrouwen. En de hele bewustwording zit zeg maar in het leren van de studenten. En wat ook heel opmerkelijk is dat als je op Google de Hollandse studenten intypt, Of de Nederlandse studenten, er best wel hele negatieve treffers opkomen. Namelijk van allerlei vermoorde meisjes in het buitenland. Met wie het niet goed is afgelopen. Dus denk aan een Humaira, denk aan een Laura Korsman. Mijn studenten die in Utrecht in 2018 zijn ze beide vermoord. Ook door stalkende partners.
Allemaal Italianen?
Nee, allemaal Nederlandse. Of nou, tenminste, ja, Nederlanders. Dat was gewoon in Nederland. Dus het boek is natuurlijk uiteindelijk ook een spiegel voor de Nederlandse cultuur. En dus ja, dat vond ik ook wel heel pakkend. Dat zit er ook wel in. En de vraag is natuurlijk, hoe loopt het met deze hoofdpersoon af? Maar dat verklappen we natuurlijk weer niet.
Nou ja, dat is natuurlijk het probleem als je het hebt over een roman. Ja. Want we kunnen natuurlijk wel de inhoud, we kunnen wel iets over de inhoud vertellen, maar ja, de clue mogen we natuurlijk niet.
Nee, maar er valt genoeg over.
Niet
te
spoilen.
Bespreken. Nee,
dat is duidelijk. Het heette De Hollandse Studenten. Ja. Waarom Hollands en niet Nederlands?
Nou, omdat ik de Hollandse mooi vind ik een mooi woord, mooie naam.
Maar ze kennen ons ook in het buitenland alleen maar als Holland.
Precies, Hollandezen word je dan vaak genoemd in het Italiaans. Dus dat is een beetje de Italiaanse naam voor Nederlanders. Dus die Paesi Bassi zeggen ze ook wel, maar voor Hollander, dan ben je een Hollandese. Hmm. Ja.
Wat is jouw, je liet het woord afvallen, passie, voor Italië?
Ja, die is heel groot.
Dat is duidelijk.
Anders ga ik daar geen boek van 456 bladzijden over schrijven. Maar dat is al eigenlijk heel jong begonnen. Voor deze uitzending heb ik even teruggehaald van waar begon dat eigenlijk. De eerste keer dat ik een beetje feeling kreeg met Italië was denk ik toen ik thuis in Amsterdam naar de televisie keek. En ik denk dat het een Duitse tv-serie was over de schoorsteenvegertjes in Milaan ging dat. Dat ging over een boek wat rond 1941 geschreven is door de Duitse kinderboekenschrijfster Lisa Tetzner, geloof ik als ik het goed uitspreek. En dat speelde zich af in Milaan. En dat ging over een jongetje, Giorgio, uit Zwitserland kwam die. En die ging mee met een kinderhandelaar. En die werd daar verkocht aan een schoorsteenveger die allemaal jongetjes voor zich had werken. En nou goed, daar ontstaan allerlei avonturen. En het gaat over kinderarbeid en heel spannend. En dat was denk ik de eerste keer dat ik dus van Italië hoorde en Milaan zag. En dan in die oude tijd, zeg maar. En de tweede keer dat ik... met Italië te maken kreeg. Nou ja, laat ik het zo zeggen, mijn familie heeft ook wel banden met Italië gehad. Dus ik kreeg thuis ook vaak over Milaan te horen en ook over Italië. Dus mijn oma had altijd een Italiaanse achternaam. Die heette Mailand, wat Milaan betekent in het Italiaans. Of het is Duits, maar het betekent Milaan in het Italiaans. En mijn opa en oma zaten in de zakenwereld en die... hadden dus nauwe banden met zakenmensen uit Milaan, uit Italië. Dus ik kreeg thuis altijd heel veel te horen over dat land. En er stonden met kerst, stonden er altijd heel veel kerstkaartjes op de piano van zakenrelaties uit Italië. En mijn opa sprak vloeiend Italiaans. Dus ik heb dat van huis uit een beetje meegekregen, zeg maar, die interesse. Op een gegeven moment ging ik natuurlijk met mijn ouders naar Italië. En ik weet, de eerste ervaring die ik had, stonden we met een tent op een camping... En het onweer kwam in de verte aan, weet je wel. Dan zag je die lichtflitsen en dat onweer. En tegelijkertijd hoor je dat enorme gechirp van de krekels. Zoom, zoom, weet je wel. Zo dat enorme. En dat gaf tegelijkertijd een heel beangstigend gevoel, zeg maar. Van die bliksem, het onweer. Van als hij maar niet inslaat in de tent, de bliksem. En tegelijkertijd dat hele geruststellende van de natuur... waar je helemaal in opgenomen wordt. En die krekelgeluiden. En ja, dat gaf wel een soort... speciaal gevoel of zo, zal ik maar zeggen. Dus uiteindelijk ben ik, toen ik 15 was, Italiaans gaan studeren aan de Volksuniversiteit. Eigenlijk vrij jong al, omdat ik het leuk vond. Dus elke zaterdag ging ik naar de Haarlemmerstraat. En had ik daar in net zo'n soort ruimte als hier. We zitten vrij hoog boven de stad, onder de houten pilaren in een soort dakkapel. Had ik ook Italiaanse les. Toen ben ik uiteindelijk, toen ik een jaar of 16 was, met Rome-reis naar Rome gaan met het Spinoza Lyceum. Ik zat op het Spinoza Lyceum. Toen heb ik daar mijn Italiaanse vriendje ontmoet. En dat was een jongen uit Rome. En dat was natuurlijk allemaal fantastisch en geweldig. En daar heb ik vrij lang heb ik dus een relatie met hem gehad. En daardoor ging ik ook heel vaak naar Rome op en neer. Ik ben heel veel naar Italië gaan op hele jonge leeftijd eigenlijk al. Toen ik 18 was, Italiaans gaan studeren aan de UvA in Amsterdam. En ging nog steeds heel veel op en neer naar Rome. En toen heb ik in 92 kon ik met een beurs naar Italië en kon ik kiezen tussen Genua en Palermo. Toen heb ik voor Genua gekozen en ben daar kunstgeschiedenis gaan studeren. En,
maar dat deed Erika ook?
Dat deed Erika ook. Dus
in hoeverre is dit dan biografisch?
Het is, er zitten natuurlijk altijd elementjes in voor de kleur en het decor, zal ik maar zeggen, in de roman. Om een beetje, wat kleur aan te brengen. Maar verder is het volledig fictie en verzonnen. En heb ik het verhaal daar bovenop gebouwd,
uiteraard,
zal ik maar zeggen. Nou ja, goed. Dus zo is zeg maar de Italiaanse passie heeft zich gevormd. En dan heb ik natuurlijk ook de passie voor de maffia natuurlijk. Hè? Ik bedoel, er zijn vele passies.
Ja, ja, ja.
Dat wil je misschien ook weten van waarom ik dan bij
uiteraard,
die maffia... Precies.
Uiteraard. Ja. Weet je wat, ja. ik ga die vraag even stellen. En dan zou ik het leuk vinden. Ik kan het toch niet verstaan, dus dan gaan we het later nog een keer vertalen. Ik stel een vraag in het Nederlands en jij antwoordt in het Italiaans.
Ja, zeker. Is goed.
Wat is jouw fascinatie voor de maffia?
Allora, il mio padre era un giudice e lavorava ad Amsterdam al Palazzo di Giustizia e naturalmente mi raccontava su dei ladri che mandava in galera e questo mi affascinava molto, no? Da ragazza naturalmente e allo stesso tempo guardavo sempre con lui alla televisione c'era questo programma, si chiamava La Piovra, no? Era una...
Enzovoort.
Maar nu nog gaan even... we de hele tijd...
En nu nog even in het Nederlands. Weet je nog wat je zei?
Ja, ik weet nog wat ik zei. Ik probeerde uit te leggen dat mijn vader was rechter. Dat is ook een autobiografisch elementje in het verhaal. Ik bedoel, ja, dat mag je toch wel gebruiken om het een beetje...
Was je vader rechter?
Mijn vader was strafrechter in Amsterdam aan het Paleis van Justitie op de Prinsgracht. En later,
misschien heeft hij mij er wel een keer veroordeeld.
Ja, het zou zomaar kunnen. Wie niet, zou ik zeggen. Dus, maar dat is natuurlijk voor een jong meisje is dat natuurlijk heel indrukwekkend.
Ja.
Die man in die zwarte toga en die witte pef. En ik heb nog wel eens een spreekbeurt op school erover gehouden. Het was super spannend. En het was een beetje de tijd van de Gerrit-Jan Heijn ontvoering. Mm-hmm. Daar is hij ook wel bij betrokken geweest. Dus dat als een rechtscommissaris. Ja, dat zou kunnen.
Ja.
Uiteindelijk is het natuurlijk, terwijl hij was zelf natuurlijk heel braaf. Hij stopte voor elke rode stoplicht. En dan tegelijkertijd is er natuurlijk... ontstaat er ook wel een fascinatie voor die criminelen en die boeven die hij dan natuurlijk in de gevangenis gooit, zal ik maar zeggen. En wat ik net in Italiaans zei, was dat ik ook met hem samen naar La Piovra keek. Dat was toen een Italiaanse televisieserie over Corrado Cattani, een politiecommissaris uit Rome die dan de maffia gaat bestrijden op Sicilië. En dan is daar maffiabaas Tano. En daar waren we allebei dan helemaal fan van. En dat vonden we dan fascinerend. En die maffiabaas die dan in filosofische bewoordingen natuurlijk opdrachten sprak, zeg maar. In een hele filosofische taal, zodat de politie maar niet zou begrijpen waar hij het over had. Dat was natuurlijk wel fascinerend. Uiteindelijk kwam ik toen daar in Genua. En dat was eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het maffiajaar 1992. Omdat... er een hele politieke omwenteling plaatsvond van burgers die ontzettend bak hadden van de corruptie in het land. De maffia was enorm geïnfiltreerd in de politiek, in de hele samenleving. En die hebben toen een proteststem laten horen. Er waren verkiezingen toen. En dat leidde ertoe dat de grote partijen, de Partito Cristiano Democratico, dus de Christendemocraten en de socialisten, veel minder zetels kregen, want ze werden behoorlijk afgestraft. En waardoor ook de macht van de maffia natuurlijk afnam, omdat ze via heel veel politici geïnfiltreerd waren in die politieke partijen die aan de macht waren. En tegelijkertijd kwam er vanuit het noorden, uit Milaan, had je Antonio Di Pietro, dat was onderzoeksrechter. Die
is vermoord, ja.
Nee, hij is niet vermoord hoor. Nee. Hij had de operatie Schone Handen bedacht. En die begon dus met het oppakken van heel veel criminelen, maar ook politici, corrupte politici. En toen uiteindelijk leidden al deze heftige veranderingen ertoe dat toen de twee rechters op Sicilië zijn vermoord. Namelijk Falcone en ook Borsellino.
Ja.
En ja,
er was jouw boek speelt ook in die periode, hè?
Dat speelt allemaal in die periode, ja. Precies. Omdat dat zo'n mooi decor was van hoe je dus zag dat die maffia in één keer zo zichtbaar werd eigenlijk in het land. Nou ja, goed, daar heb ik natuurlijk heel veel inspiratie uit gehaald om nu dit boek zeg maar te kunnen schrijven. En dan kom je misschien bij de volgende vraag, waarom kies je dan voor die maffia in je
waarom
boek?
Waarom kies je nou voor die maffia? Ja.
Dat is omdat ik dat dus leuk vind. Ik vind dat is grappig. Om dat maffia-genre, wat meestal als een beetje B-genre misschien beschouwd wordt. Uh-huh. Door de, ja, in de om dat de literatuur in te halen. Om dat een roman in te halen. Omdat juist, wat je dus op film... En ik keek ook heel veel films altijd.
Godfather.
Goodfellas. Scarface. Allemaal geweldig natuurlijk. Het ging ook over Italiaanse immigranten in Amerika. Maar om dat dus zo'n roman in te trekken, omdat het natuurlijk heel spannend is en een hele snelle actie. En ik vond het ook grappig om het dan ook wel realistisch neer te zetten. Dus niet om het dan over drugstransporten en enorme geweldexplosies te gaan hebben, maar dus juist over het witwassen en de politieke infiltratie. Dus dat vond ik er interessant aan. En wat bijvoorbeeld wel altijd mij opvalt bij maffiafilms is dat je ziet eigenlijk nooit vrouwen. En als je ze al ziet, dan zijn het natuurlijk een soort bimbo's. Ik zag vorige week, heb ik nog een maffiadocumentaire gekeken. En dan staat die man met zijn handen op die... Ja, het zijn altijd van die paaldanseressen, zal ik maar zeggen. Met de handen op de borsten of op de billen. En die vrouwen hebben eigenlijk nooit een rol in die maffiafilms. En ik vond het dan dus interessant om dat vrouwenperspectief er ook zeg maar in te brengen in het boek. Om ja, dat stuk erbij te brengen. En juist die twee mensen, dus zo'n hele... om helemaal terug te komen op jouw vraag van het begin, van die bruut. Om dat af te zetten tegen een gevoelige, naïeve jonge vrouw. Van wat doet dat dan? Wat geeft dat dan voor spanning of zo? En om die hele worsteling, zeg maar, dus te laten zien. En uiteindelijk... Ja, maar dat hele plan om dit boek te maken heb ik eigenlijk dus al in Genua had ik me dat voorgenomen. Toen liep ik aan de boulevard in Nervi met prachtig zonlicht bij de zee en het was geweldig. En toen dacht ik van dit is gewoon prachtige stof om ooit eens een roman over te schrijven. Ik heb natuurlijk Italiaans gestudeerd, dus ik ben tijdens mijn studie heb ik natuurlijk veel literatuur moeten lezen. Pirandello, Italo Calvino, allemaal dat soort schrijvers. En toen heb ik dat plan zeg maar bedacht om later ooit misschien een boek te maken.
Nou, dat is goed gelukt.
Ja.
Het is tijd voor een plaatje, geloof ik, hè? Ik kijk even naar de baas hier. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we even het eerste plaatje draaien. Want Erika, de protagonist uit jouw roman De Hollandse Studenten. Dat is De Hollandse Studenten. Die luistert veel naar Black Box.
Klopt.
Heb je daar een verhaal bij?
Ja, ik heb voor dat liedje gekozen omdat eind jaren 80, begin jaren 90 had je de Italo House. Was heel populair in heel Europa. Er kwamen er allerlei house hits in de Roxy en ook in Amsterdam in alle danstenten kreeg je veel house muziek. Dat kwam toen echt op. En de Italo House die onderscheidde zich een beetje door deuntjes erin. En dat was toen heel populair. En zij luistert dus veel naar dat soort muziek. En uiteindelijk een van de popbands die daarin een wereldhit scoorde was Black Box. Met het liedje Ride on Time. En dat was een band die bestond uit een klarinetist, een keyboardspeler en een DJ. En de zangeres was een donkere Afrikaanse dame uit Frankrijk. En het grappige van die hit Ride on Time is dat zij het fragment gejat hebben uit een eerdere hit. Love Sensations heette dat. En toen hadden zij, het zijn Italianen, dus die spreken niet zo goed Engels. En die hadden het verkeerd verstaan. Dus die dachten de zin Ride on Time, wat jij net ook al...
Ja. Misverstand is begrijpelijk.
Het werd dus Ride on Time.
Ride, R-I-D-E.
Ride, R-I-D. Ja, zo hebben ze dat uiteindelijk. En er zijn nog rechtszaken naar geweest. En nou ja, maar goed, het werd een wereldhit.
Nou, je hebt ons een beetje warm gemaakt voor dit nummer. We gaan er nu naar luisteren. Ride on Time van Black Box. Dit was de favoriet van Erika. Hoe heet ze ook weer? Erika Zonder...
Land, ja.
Zonder Land, met een S. Dochter van een rechter uit Amsterdam. Ben jij ook. Maar goed, dat ja, is natuurlijk geen toeval. Ik krijg de indruk, als ik zo met je zit te praten... dat jij zelf heimelijk ook wel het heel spannend zou vinden... om een gangsterliefje te zijn.
En waarom krijg jij die indruk?
Die indruk krijg ik gewoon.
Ja, denk je dat nou echt?
Ja, dat denk ik echt.
Maar waarom? Dan moet je dat toch even uitleggen.
Nou, omdat je daardoor gefascineerd bent. Omdat je je ook ingeleefd hebt natuurlijk in die Erika, die figuur. Dat is een gangsterliefje. Ja. Want die laat zich van alles welgevallen door die schoft, die Angelo. Want dat is natuurlijk een onmogelijke man. En toen dacht ik, ja, ze moet dat leuk vinden op de een of andere manier. Jessica, de ja. schrijfster.
Ja, nou ben ik al 25, nou bijna 27 jaar denk ik alweer met dezelfde Nederlandse man. Dat is bijzonder.
Maar dat is geen gangster, neem ik
aan. Dat is geen gangster. Nee.
Wat doet hij even tussendoor?
Dat is een journalist, dus dat is wel spannend, laat ik het zo zeggen. Dus er zit wel een soort spannende... Het is wel iemand met wie je leuke dingen meemaakt. Dus.
Dat neem ik aan. Maar je bent zelf ook journalist, hè?
Ik ben ook journalist, dus in die zin hebben wij best spannend leven, ja.
Ja.
Maar dat hoeft niet via een gangsterrelatie. Dat kan ook op vele andere manieren, ja.
Nou ja, wat ik ook intrigerend vind, is het fenomeen de foute man. Die Angelo is natuurlijk extreem fout.
Ja.
Maar kun jij als vrouw, als schrijfster van een maffia-roman, mij uitleggen wat de attractie is die sommige vrouwen, of heel veel vrouwen, voelen voor de foute man?
Nou ja, zoals ik natuurlijk, zoals de hoofdpersoon denk ik ook, ja, wel, dat kan je zien aan haar, is dat ze natuurlijk, ten eerste is hij heel knap. Dus ze valt natuurlijk als een blok voor zijn verschijning en hè, hoe die eruit ziet. En het is natuurlijk een hele mooie man om te zien. Mm-hmm. Maar ik denk ook wel dat, wat natuurlijk fascinerend is, is dat hij is super zelfverzekerd. Het is een beetje, vind ik dat nou zelf nou niet een hele aantrekkelijke man, maar je zou kunnen zeggen ook een Trump of zo, als je aan hem denkt, dat is ook het type van, dat was ooit misschien wel een aantrekkelijke man voor vrouwen, super zelfverzekerd, dus ze zijn overtuigd van zichzelf, man van de wereld, weegt als een vis in het water natuurlijk, in de maatschappij. Ja, en kijk, in dit geval was het ook een stalker, hè? En dat is natuurlijk wel even een element waar we het misschien nog even wel over moeten hebben, is dat zij ontkwam ook op een gegeven moment niet meer aan hem, omdat hij zich opdrong. Dus al had ze, dat hoop ik wel natuurlijk een beetje duidelijk te hebben gemaakt, ook in het boek, dat als je, doordat ik me verdiept heb in stalking, met vrouwen gesproken heb die daar last van hebben gehad, dat het is heel moeilijk op een gegeven moment, als je een stalker hebt, om daar nog vanaf te komen, dat hij constant blijft komen, ook al duw je hem weg, dan komt hij alleen maar harder terug. Dus dat is wel een complicerende factor hier. Dat is nog wel weer wat anders dan alleen maar een foute man.
Ja, je mag hem niet doodschieten, wat de maffia zou doen in zo'n geval.
Ja, dus wat weer wat je punt.
Hoe kom je van een stalker af? Nou, ik zeg,
hoe kom je er vanaf?
Nou, door hem dood te schieten. Maar dat zou de maffia alleen maar doen.
Dat kan in het echt natuurlijk niet. En dan beland je in de gevangenis. En een half jaar geleden of zo was er een vrouw, een Nederlandse vrouw die een gevangenisstraf van 12,5 jaar of zoiets, gevangenisstraf heeft gekregen omdat ze haar man met een bijl...
Een stalker ook.
En dat volgens haar was dat dus een stalker. En uiteindelijk wat je wel ziet is dat dan door de juristen en advocaten wordt niet aangevoerd dat het een vorm van zelfverdediging ook is voor haar. Ja. Omdat ze natuurlijk uiteindelijk dan al zo lang gestalkt wordt door zo iemand. En uiteindelijk natuurlijk geen uitweg meer heeft. Hè? Dat je dan zo, hè, dat als jij hem niet aanpakt, dan uiteindelijk kan je zelf natuurlijk vermoord worden. Zoals Humaira, zoals Laura Korsman, zoals vele jonge vrouwen, maar ook oudere vrouwen, die natuurlijk in zo'n relatie zitten. Hè? Mm. Dus het is best wel heel ingewikkeld. Mm. Ja.
Er komt ook nog aardig wat seks in je boek voor.
Oh. Ja, of wist je dat? Ik vond het zelf wel meevallen, maar
wist je dat niet?
Dat vind ik dan leuk om te horen.
Nee, maar ook omdat deze, die Anjo, die heeft een soort fotoalbum waarin hij al zijn veroveringen plakt en ook erbij vertelt wat voor standje die heeft aangenomen, ja. Dat soort dingen. Dus die man is gewoon een seksverslaafd.
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Waarschijnlijk wel, ja. Ja.
Ik kan geen andere conclusie trekken.
Nee, ja.
En deze Erika, onze blondine, onze Hollandse studenten, die moet dat maar goed vinden. Daar begrijp ik niets van.
Maar hoe bedoel je, vindt ze het goed? Het punt is dat ze natuurlijk niet meer weg kan, hè, uit die relatie.
Nou, ze zal het misschien niet prettig vinden, maar ze kan niet weg. Ze kan, ja, dat is waar. Nou,
ja, maar vertel even, wat irriteert je er dan aan? Want ik heb ook wel iemand anders die zei, ik word zo boos op haar, van waarom doet ze en al die keuzes. Maar wat ik wel probeer uit te leggen is dat je komt dus niet weg. Want hoe had ze kunnen ontsnappen aan hem?
Nou, ze wil eigenlijk niet weg.
Nee, dat is wat jij...
Nou, dat lees ik in je boek.
Oké, okay. Nou, dat zou kunnen. Maar
je hebt het zelf geschreven. Nee, maar ze blijft maar...
Iedereen heeft zijn eigen interpretatie, denk ik, ja.
Nou, ze wil wel weg, maar ook weer niet. Dat is het punt. Dus ze zit voortdurend in tweestrijd.
Ja.
Want ze komt ook steeds weer bij hem terug.
Ja. En dat is zeg maar ook wat je natuurlijk vaak hoort over van die foute relaties. En zeker vrouwen die dat ook blijven doen, in foute relaties blijven zitten. Is dat ik... Wat ik me kan voorstellen is dat iemand hecht zich natuurlijk wel aan zo'n man. Je krijgt op een gegeven moment een band met iemand. En je bent intiem met iemand, je krijgt vertrouwen in zo'n persoon. Althans, ja, bij Erika is dat zo. En dan is het natuurlijk helemaal niet zo makkelijk om ook weer die afstand te bewaren als iemand zich ook zo opdringt. Dus ik denk dat er een soort interactie is van, je voelt je dus veilig, tegelijkertijd is het heel onveilig. Dus het is bijna een soort drugs, je raakt er een soort van aan verslaafd of zo, hè? Ook aan zo'n soort personage. Of aan zo'n soort man, kan ik me voorstellen.
Daar heb ik me ook altijd over verbaasd dat vrouwen die mishandeld worden...
Ja.
Dat die vaak teruggaan naar de vrede man.
Ja.
En als ze van hem afgaan, krijgen ze een nieuwe.
En die is weer
en
zo.
En die mept weer.
Ja, dat is heel vreemd. Die dynamiek blijft zich dan dus dan iedere keer weer herhalen.
Ja, we zijn geen psycholoog. Nee. Maar heb jij een idee hoe dat komt?
Dat heeft uiteindelijk natuurlijk ook wel met autonomie waarschijnlijk ook van zo'n persoon te maken. Hoe autonoom ben je? Kun je inderdaad, ben je onafhankelijk genoeg en zelfstandig genoeg om op eigen benen te staan? En bij jezelf natuurlijk het besluit te nemen van hier heb ik geen zin meer in, dit doe ik niet meer. En kennelijk is dat helemaal niet zo makkelijk. Dus voor mensen om tot zo'n besluit te komen. Hè? Er zullen wel voordelen ook zijn aan zo'n relatie. Kijk, als iemand natuurlijk financieel afhankelijk is van een man of... geen baan heeft of zo, dan is het natuurlijk best lastig. Van wat ga je dan doen als je uit die relatie stapt? Ik zeg maar wat. Weet je, dus het is moeilijk om daar een oordeel over te vormen, vind ik zelf. Als je daar van de buitenkant natuurlijk, ja, weet je wel, is het makkelijk om er een oordeel over te hebben. Terwijl als je natuurlijk in de situatie zit, is net als er komt ook prostitutie, probeer ik natuurlijk ook in mijn boek, daar komen we, komt ook voorbij. Is ook heel moeilijk voor dat soort vrouwen bijvoorbeeld uit te stappen. Omdat ze natuurlijk heel erg vastzitten in die situatie. Hoe kom je, weet je, je komt dat leven niet uit. En misschien nog wel even goed om ook te vertellen waarom ik die seksualisering ook in het boek heb gestopt. Dus
de sekspassages.
Ja, de hoofdpersoon heeft ook colleges. Waarin ze dus lessen krijgt over seksualisering van vrouwen in de kunst, in de reclame. Alle maatschappelijke beelden die er in de maatschappij rondgepompt worden over vrouwen. Ik heb geprobeerd te onderzoeken in hoeverre dat verwrongen vrouwbeeld, of dat ook tot geweld leidt van vrouwen. En wat ik wel probeer te laten zien is dat zolang natuurlijk kunstenaars en reclamemakers, maar ook schrijvers, onzorgvuldig met vrouwen omgaan, dus vrouwelijk bloot exploiteren zonder... daarover na te denken waarom ze dat doen, dan moet je niet raar opkijken dat criminele vrouwen natuurlijk ook niet goed behandelen. Weet je, dan kan je daar, zolang de culturele elite daar geen standpunt over inneemt, daar geen afstand van neemt, dan kan je natuurlijk seksueel geweld tegen vrouwen niet bestrijden.
Er zit een kausaal verband.
Daar zit denk ik een verband. En daar, tenminste, dat is aan de lezer om dat verband te leggen, maar dat onderzoek ik in ieder geval. He, dus het is wel een maatschappijkritisch boek waarbij ik maffia en seksualisering van vrouwen bij elkaar getrokken heb. En het overstijgt dus alleen maar een stalkingsrelatie of het is niet alleen maar puur een liefdesverhaal. Het probeert wel echt iets te onderzoeken over de maatschappij waar we nu in zitten. He. Vrouwen worden natuurlijk behoorlijk gestalkt. Dat neemt enorm toe. Dat gaat 1 op de 5 overkomt dat.
Ja, dus nu heel
dat
actueel.
Dat is heel actueel. Straatintimidatie is nu heel erg actueel. En de zorg die ik eigenlijk die achter het boek zit, is dat natuurlijk Nederland is inmiddels een narcostaat. Het is dat veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Maar de drugs die door Nederland heen gevoerd wordt, is dat het stuk dat neemt enorme omvang aan. En de zorg die ik heb, is dat uiteindelijk het geweld tegen vrouwen gaat vergroten. Dat je dus een soort mentaliteit, een atmosfeer krijgt. Waardoor uiteindelijk de mentaliteit natuurlijk verslechtert. En dat vrouwen krijgen daar als eerste natuurlijk last van. Hè? Als je natuurlijk op straat, als je hoort hoeveel vrouwen geïntimideerd worden hier in Amsterdam op straat. Dat is eigenlijk gewoon crimineel gedrag. Hè? Dus dat hangt wel degelijk samen met een soort verslechtering van normen en waarden op dat gebied. En dat is wel wat ook achter dit boek zit, wat ik hoop dat mensen zich daar bewust van zijn.
Maar wat is nou de relatie tussen narcostaat en vrouwenlastgevallen?
Nou, dat je uiteindelijk krijg je natuurlijk een glijdende schaal. Als we natuurlijk een bepaalde atmosfeer, als al hebben, bijvoorbeeld, neem het voorbeeld bij het koor in Groningen. Wordt het heel normaal gevonden dat vrouwen voor slet en hoer en weet ik wat allemaal niet worden uitgemaakt. Hè? Er was zo'n jong meisje, Milou van Delen, had daar 2 jaar geleden een soort actie voor. Nou, het is die mentaliteit die eigenlijk ook heel crimineel is. Want de criminelen hebben precies dezelfde manier van praten over vrouwen. Er zijn ook allemaal hoeren en sletten. En ik probeer dat dus eigenlijk een beetje te laten zien van op het moment dat je dus eigenlijk dus aan de universiteit zelfs mannen zo neerbuigend doen over vrouwen. En zich daar eigenlijk dus helemaal niet zo anders zijn dan dat criminelen met vrouwen omspringen. Dan heb je daar natuurlijk een groot probleem. En dat is dan dat is iets wat wel zorgelijk is. En dat probeer ik in het boek te schetsen. En misschien wil je nog weten waar bij mij dan de kiem ligt voor de interesse voor deze thematiek. Dat is ook weer in mijn jeugd. Toen ik vrij jong was, had mijn moeder altijd het verhaal. Dat heb je ook kunnen lezen, denk ik, in het boek. Ik weet niet, misschien heb je het niet gerealiseerd. Hebben we nog tijd? Of
ja, we hebben tijd. Ja.
Oké.
Ga je gang.
Nou, zij had altijd het verhaal dat zij... Mijn moeder werkte vroeger bij de Bezige Bij als secretaresse. En zij moest op een keer, was een jong meisje van 20, moest toen voor een fotosessie, voor de omslag van Remco Kampert, dus een beroemde schrijver, moest zij naar een fotostudio ergens op de gracht van een fotograaf, beroemde fotograaf Philip Mechanicus. En uiteindelijk, zij had zich leuk aangekleed, maar toen ze daar aankwam bleek dat ze bloot op de foto moest.
Oh.
En zij was daar niet alleen, er waren nog 2 andere secretaresses van de Bezige Bij die daar ook voor uitgenodigd waren. En er waren 2 modellen, dus 2 professionele modellen die ook waren gevraagd voor de fotoshoot. En mijn moeder was daardoor erg overvallen, tenminste zo heeft ze het mij altijd verteld. En, want het was eigenlijk een beetje een onverwerkt verhaal wat ik meerdere keren van haar dus te horen kreeg. En uiteindelijk heeft zij het dan zo weten te draaien nog dat ze een soort negligé heeft aangetrokken, waardoor ze niet volledig naakt op dat omslag is beland. En het boek gaat ook helemaal niet over bloot vrouwen. Het is een boek, dat heet Hoe ik mijn verjaardag vierde, heet het boek. En het gaat over scheiding, echtscheidingen, eenzaamheid. Dus het heeft geen enkele functie met dat bloot van die vrouwen met het omslag. En wat je dus eigenlijk ziet is dat de jongste meisjes in de organisatie daarvoor gevraagd werden. Ze zijn er niet voor betaald, terwijl de modellen wel betaald werden. En het waren secretaresses. En ik neem aan dat geen neventaak is van een secretaresse om bloot op het omslag te moeten. Dus dit was nogal een shocking verhaal, zal ik maar zeggen.
Heeft er een soort trauma aan overgaan?
Nou ja, dat weet ik. Kijk, Het heeft in ieder geval gewoon indruk gemaakt.
Ja.
En ik weet in ieder geval ook wel van de andere vrouwen, ik heb dat ook wel uitgezocht, dat ook voor hun heel indrukwekkend is geweest. En de een gaat er misschien op een andere manier dan weer mee om dan de ander. Dus voor de een, die maakt er een grap van en uiteindelijk geloof ik dat het ook intern door de oudere vrouwen daar enorm om gelachen is. Zo van, oh, die domme meisjes, dat ze zich zo voor dat omslag. Dus dat was, ik heb wel met oudere vrouwen ook gesproken die daar gewerkt hebben. En het was een mannencultuur. Hè? Het was natuurlijk een mannenuitgever, uitgeverij. En dat was best moeilijk voor vrouwen om daar tegen in te gaan, zal ik maar zeggen. En nou ja, goed, het is in ieder geval een soort. Doordat ik dit verhaal zo jong gehoord heb, heeft het mijn interesse dus gewekt voor de thematiek. Nou, ik ben toen naar Italië gegaan in 92. En ook daar viel me op dat. Vaak op televisie had je de Veline, noemen ze dat. Dat zijn die meisjes die altijd bordjes omdraaien op televisie.
De Rai Uno.
Rai Uno. En, hè, dus het vrouwbeeld daar was behoorlijk eenzijdig, zal ik maar zeggen. En,
Bunga Bunga.
Dat is van Berlusconi inderdaad. Ja. Dat soort parties, dat sfeertje. En nou, er waren ook toen protestdemonstraties in Rome. En ook wel door het hele land tegen huiselijk geweld van vrouwen dat er plaatsvond. Dus nou, dat heb ik allemaal natuurlijk opgenomen. Dat vond ik interessant. En toen kwam ik terug in Nederland. En toen viel me op. Alle straten werden overspoeld met blootreclames. Overal waren billboards toen met van die push-up BH's. En het spatte allemaal op je af. Dat ik
sloggy,
dacht van,
ja.
Hè, sorry?
Sloggy.
Sloggy, ja. Je weet het nog. Ja, precies, ja. Die sloggy reclames inderdaad. En toen uiteindelijk dacht ik, ja, wie bepaalt dat nou eigenlijk? En hoe zit dat nou? En toen ben ik onderzoek gaan doen voor mijn eindscriptie van mijn studie. Bij de reclamecodecommissie. Ben ik geweest. En toen heb ik al die archieven doorgeworsteld. Op zoek naar klachten over seksistische reclames. Althans, mensen vonden dat dan seksistisch. En om te kijken van, zit daar een patroon in? Hoe wordt dat eigenlijk beoordeeld? Zijn er criteria voor hoe je nou naar dat vrouwbeeld moet kijken als reclamemakers? Het is een soort zelfregulerend orgaan. En er is geen reclamewet in Nederland die zegt dat vrouwelijk bloot niet mag of zo. Maar ze hebben wel dat. Mm-hmm. En toen heb ik me daar dus uiteindelijk heel veel van die blote vrouwen voor krattenwassers en weet ik veel wat voor domme, rare producten. Of voor een kopieermachine. En uiteindelijk leg je dan al die reclames naast elkaar en dan zie je toch wel een patroon. Hè? En het is misschien, en er was in die tijd had je die pizza reclame van pizzadozen. Nou, dat was van New York Pizza. Dan zag je een vrouw met een doos voor de kruis. Nou, die is wel gehonoreerd. Dus die moest eruit van de reclamecode. Ja, ja. Dus die
pizzadoos.
Ja, de pizzadoos. Nee, maar, oh,
geweldig. En mag ik erom lachen of niet?
Natuurlijk mag ik erom lachen. Nee, sterker nog, ik moet heel erg lachen om mijn boek. Dus ik hoop dat het ook heel grappig is. Ja, ja, ja. Dat was wel de bedoeling.
Ja, ja, ja.
Dus maar. Nou, dus toen ben ik dat helemaal gaan onderzoeken. En dat was natuurlijk een vette grap, want het was natuurlijk altijd leuk. Hè? Ja. Het was natuurlijk grappig en het moest allemaal kunnen en zo. En ik had natuurlijk altijd het referentiekader van die moeder van mij, van ja, het moet kunnen, we moeten niet preut zijn met z'n allen, maar als iemand het niet wil, dan moet dat dus niet, want dan is het niet leuk.
Nee.
En zeker niet als iemand dus in een machtsrelatie is, hè? Het jongste meisje uit de organisatie was pas 20, geen geld krijgt, de secretaris, dat klopt niet. Nee. Dus dan is dat natuurlijk niet oké. En dat is denk ik ook in dat. En dat heb ik dus ook allemaal in het boek proberen te stoppen. Van het gaat er helemaal niet om dat we preuts moeten zijn. En dat alle kunst uit de musea weg moet, omdat vrouwelijk bloot niet mag. Maar je moet er wel bij vertellen als een model gedwongen is om dat te doen door de kunstschilder. Of dat hij niet goed is geweest voor zijn vrouwen. Dan mag je er misschien wat context bij plaatsen. Ja. Van dat we daar toch nu eigenlijk geen. Daar heel anders op terugkijken en dat niet meer oké vinden, zal ik maar zeggen.
Mag ik zeggen dat er een licht feministisch vernisje over het boek is gedaan?
Door mij nu?
Ja?
Oh ja, dat vind ik prima. Ja, het zit ook samen. Het is een soort misdaadroman, maar ook feminisme. Het is toch heel interessant om dat bij elkaar te trekken. Ik voel mijzelf trouwens helemaal niet een feminist hoor. Ik heb zoiets van, hier kunnen toch alle vrouwen en mannen die zijn voor gelijke kansen en rechten, toch helemaal niet tegen zijn. Ik snap nooit zo van, waarom moeten feministen altijd in zo'n klein hoekje gestopt worden? Dat is zo'n hokje. Terwijl als je gaat vragen, ben jij dan voor vrouwenkiesrecht? Ben jij dan voor economische bevoegdheid dat een vrouw zelf een lening kan afsluiten bij een bank? Of mag ze auto rijden van jou? Dan zegt toch iedereen ja. En ben je dan toch geen feminist? Of tenminste, ja, dat zijn we dan allemaal.
Nou, er is nog wel wat terrein te winnen, denk ik, op dat gebied. Want met name de beloning.
Ja, 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 nee, maar zeker. Maar wat ik bedoel is, van je wordt vaak weggezet als feminist in een hokje. Van dan ben je een soort zeikwijf of zo.
Ja, met zo'n tuinbroek.
Dat
zo.
Is dan al heel oud beeld natuurlijk. Ja. Maar dan mag je niet meer praten of zo. Nee. Terwijl eigenlijk, denk ik, heel veel mensen het gewoon allemaal wel eens zijn. Dat natuurlijk wel de basis is voor een normale samenleving. En ook inderdaad een gelijke beloning en vrouwelijk leiderschap. En daar heb ik natuurlijk allemaal boeken ook over geschreven, over topvrouwen.
Ja. Daar gaan we het zo meteen na het volgende muziekje even over hebben. Over je eerdere boeken en je carrière. Het tweede nummer wat wij gaan draaien is van Paolo Conte. En daar heb je ook een bedoeling mee natuurlijk.
Ja, dat liedje heet Genova per noi. En het heb ik gekozen omdat hij daarmee een beschrijving geeft van de stad. Hij kwam zelf uit Piemonte, van het platteland. En hij beschrijft eigenlijk hoe het voor buitenstaanders is. Dus net als bij Erika, die ook van buiten komt. Hoe Genova dan is. Dus dan beschrijft hij de zee die maar dag en nacht doorgaat. De regenachtige dagen die daar vaak zijn. Weet je, het wilde van de havens. Dat Genova is een hele ruige havenstad met een soort middeleeuws centrum, hè, wat heel bijzonder is. En het is ook soms best een beetje een saaie stad. Weet je, en dat zit allemaal in dat liedje, dus dat vond ik mooi.
Paolo Conte en Genova per noi.
Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova. Come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di follia, Foschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto, nell'ombra dei loro armadi, tengono lini e vecchie lavande, lasciaci tornare ai nostri temporali. Genova, ai giorni tutti uguali, in un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna, i gamberoni rossi sono un sogno. E il sole è un lampo giallo al parabrise. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova.
Nou, dat was hem, de zwoele, de crooner uit Italië, Paolo Conte. Je bent zelf nu ook schrijfster, maar je bent ook journalist. En je hebt al eerder twee boeken geschreven. Waarover was dat? Dat waren geen romans?
Nee, dat waren non-fictieboeken over machtige, over topvrouwen, over het glazen plafond. Dus mijn eerste boek ging over het glazen plafond. En de tweede over machtige topvrouwen. Dus ik heb, zeg maar, na die scriptie over seksuele beeldvorming ben ik dus helemaal doorgespecialiseerd in diversiteit en topvrouwen, in vrouwelijke bazen. En het grappige is dat de cover van mijn boek Machtig Topvrouw, daar zie je dan vijf gezichten van vrouwelijke bazen, onder wie Edith Schippers en Herna Verhagen van PostNL. En dat is dus, en terwijl op dat oude omslag uit de jaren 1969, waar mijn moeder op zat, dan zijn het sekspoezen. Dus ik vond dat wel een mooie ontwikkeling van die blote vrouwen. Toch ook eventjes naar de intelligente, sterke vrouwen. En het zijn er ook 5. Ja, die gewoon de baas zijn en leiding kunnen geven aan grote bedrijven. En dat boek beschrijft gewoon hoe zij dat gedaan hebben, hoe zij aan de top gekomen zijn. En wat de belangrijke sleutelmomenten in hun carrière zijn geweest. Ja. Terwijl dat eerste boek bekijkt meer journalistiek of er sprake is van een glazen plafond of niet in Nederland. Ja.
Nou, je zou denken van niet, er komt steeds meer vrouwen. De CEO van Shell is een vrouw.
Ja, maar goed. Het gaat de goede kant op. Maar goed, als je natuurlijk kijkt naar de grote bedrijven, raden van commissarissen. Er is natuurlijk net nu een streefcijferwet. Er wordt nu een echte wet waardoor bedrijven verplicht zijn om 30% vrouwen in raden van commissarissen te plaatsen. Omdat het anders niet lukt. En in raden van bestuur, dus de echte directies waar gewoon de beslissingen genomen worden, waar de grote bedrijven vanuit worden aangestuurd, zitten heel weinig vrouwen. Dus dat gaat niet vanzelf. En dat heeft dan weer te maken met lagere promotiekansen voor vrouwen. Die inkomensverschillen. Dat komt ook door lagere promotiekansen. Als jij de promotie niet kan maken, dan krijg je natuurlijk ook niet een hoger salaris. En er zijn gewoon veel vooroordelen die toch maken onbewust, waar we allemaal last van hebben, die maken dat vrouwen veel moeilijker doorstromen naar leidinggevende functies dan mannen.
Mm-hmm.
En dat heeft natuurlijk te maken met dat we toch sneller een man als leidinggevende zien en dat in een vrouw niet zo herkennen. Het heeft ermee te maken dat natuurlijk moederschap. Hè? De vrouwen die krijgen op een gegeven moment kinderen en dan zijn ze afgeleid. En dan gaan ze deeltijd werken, wat natuurlijk ingewikkeld is voor een baas. Soms is dat ook zo, maar er zijn ook genoeg vrouwen die wel fulltime blijven werken, die het wel willen, maar dan ook niet komen. Het is moeilijk om tussen de mannen natuurlijk in een team te functioneren, is er vaak een vooroordeel. En dan uiteindelijk zijn bazen toch geneigd om die risico's met vrouwen niet te nemen. En dan gaan ze toch vaak weer voor het veilige model, om dan weer toch weer een man te kiezen voor een functie.
Hoe gaan we dit oplossen?
Nou, door met quota. Uiteindelijk moet je die wettelijke quota, die worden nu dus al voor raden van commissarissen ingevoerd. En ook voor raden van bestuur hopelijk. Omdat dan dwing je mensen om gewoon gericht te zoeken naar vrouwelijk talent. En dan moet je er gewoon naar zoeken. En dan vind je het ook. Dan let je erop en dan zie je het ook. En dan word je gewoon gedwongen om je niet te laten leiden door je vooroordelen. Maar moet je gewoon zoeken naar geschikte vrouwen op die plekken. Hm. Ja.
Even terug naar je boek, want daarvoor zitten we hier uiteindelijk. De Hollandse Studenten. Uitgeverij Aspect. Was het makkelijk om een uitgever te vinden?
Jazeker. Ik heb mijn vorige uitgever, die was met pensioen. Dus toen was ik inderdaad genoodzaakt om een nieuwe uitgever te vinden. Maar ik was in september ongeveer klaar met het boek. En ik heb deze vrij snel gevonden. Dus in oktober hadden ze mijn boek al. Kreeg ik te horen dat ze het een pareltje vonden. Dus ja, dat was mooi om te horen.
Ja, dat neem ik aan.
Dus toen hebben ze het best gedaan om mij binnen te halen.
Maar het is wel een beetje een ongelukkige tijd om een boek uit te brengen, denk ik.
Ja, daar hadden we het al eerder een keer wel over. Dat is zo. Maar ik denk, mensen zitten nu toch allemaal thuis, lezen veel. Ik denk dat het misschien juist wel kansen biedt. Online worden boeken behoorlijk goed verkocht, begreep ik ook van mijn uitgever. Dus ik ben daar niet zo heel erg bang voor eigenlijk. Nee. En we gaan het zien natuurlijk, ja.
Ja, duidelijk. Hoe lang heb je erover gedaan? Want het is een kloekboek, mag ik zeggen.
Nou, ik heb het in 2 jaar fulltime schrijven gemaakt. Daarvoor nog een jaar
part-time.
Ja, fulltime. Dus onbezoldigd heb ik mij 2 jaar op dit boek. Dat is mijn droom. Dus die moet je dan waarmaken.
Ja.
Heb ik gedaan. En er zit natuurlijk 30 jaar aan levenservaring en werk en nadenken en alles wat ik net verteld heb in.
Ja,
dus dat is niet. Uiteindelijk zit daar natuurlijk een heel leven in. Ja.
Het blijft natuurlijk een strijd tussen die Angelo en Erika, want daar gaat het hele boek daarover.
Ja.
En met wat nog sidelines dat ook de politiek erbij betrokken wordt. Vond ik ook wel interessant, alleen dat is verder niet zo uitgewerkt, corruptie in de politiek. Want zij, die Angelo, als ik het goed heb begrepen, die wordt ook op politici afgestuurd om ze te verleiden.
Ja.
En dat is natuurlijk waarschijnlijk ook aan de praktijk ontleend.
Ja, het was zo dat in de tijd, nou ja, dat vertelde ik dus net toen ik in Genua zat in 92, er dus heel veel, ook in de lokale politici, van corruptie werden beschuldigd. Die waren daar vaak dan weer boos over, omdat dan de top guys, zeg maar, hoger in de partij dan weer buiten schot bleven. En kijk, en ik heb me inderdaad, kijk, ook hier in Amsterdam, als we het even naar Amsterdam brengen, zijn er natuurlijk ontzettend veel plekken waar wordt wit gewassen, zeg maar. Hè. Dat wordt, er zijn honderden, zo niet duizenden.
Van die souvenirshops.
Shops en zo, waarvan je denkt van, goh, het is daar zo stil, hoe kan iemand dat nou betalen? En de politie gedoogt dat gewoon, omdat ze te weinig mankracht hebben om dat allemaal
uit te zoeken.
En dat speelt hier natuurlijk net zo goed. En uiteindelijk, kijk, die politieke infiltratie is hier in Nederland gelukkig nog niet zo bezig. Maar dat is natuurlijk wel iets wat kan komen. Zeker ook met het idee van het verlagen van de kiesdrempel op een gegeven moment. Wat D66 heel graag wil, geloof ik. Kan dat best een probleem worden. Omdat het natuurlijk, uiteindelijk gaat het erom, om dat geld wit te wassen, heb je vergunningen nodig. Voor horeca of andere ondernemingen. En die kan je halen in de politiek. Dus uiteindelijk is het natuurlijk superhandig als je daar allerlei mensen hebt zitten die jou die vergunningen geven. Ja. Dus ja. Ik kan nog een scène voorlezen trouwens.
Ja, graag. Doe maar even. Daar hebben we nog net even tijd voor. Ja.
Moordende hitte komt op me af in de Via delle Rose. De fel oranje vlammen zijn intens heftig in de donkere avond. Het vuur spat alle kanten uit. De vlammen slaan wild om zich heen. Het anders zo rustgevende geknisper van brandend vuur in een open haard doet nu onheilspellend aan. Ik sta aan de grond genageld naar de Vlammenzee te kijken. De Audi 80 staat na sluitingstijd volledig in de fik voor de deur van de sportschool. De vlammen slaan uit de vooruit, de achterbak, er is geen redder meer aan. Porco dia, maar ik kaats, oh godverdomme, wat de fuck, vloekt Angelo. Zijn handen bewegen samengevouwen voor zijn borst op en neer. Het is net alsof hij bidt. Op de tweede verdieping boven de palestra gaat een luik open en snel weer dicht. Porca miseria, vloekt Angelo nogmaals. Hij is ziedend, gaat als een bezetene tekeer, zijn vuisten ballen samen, zijn kaak verstrakt, zijn ogen kleuren gitzwart van woede. Van de nummerplaat is niets meer over. Kom, we gaan. Waarheen? Wacht nou even. Moeten we niet eerst de politie bellen? Ik snap er niks van. Waar ben ik in godsnaam nu in beland? Maar Angelo stuift weg. Zijn zwarte jas wappert als een donkere stofwolk achter hem aan. Hij lijkt groter dan anders. Is des duivels. In de verte klinken de politie-sirenes. Iemand heeft la polizia al gebeld. Sono io, vieni a prendermi. Ja, met mij, kom me halen, zegt Angelo op lage toon door zijn cellulare. Dat is een mobiele telefoon. We stappen stevig door. Op het uitgestorven Piazza dei Ferrari, het belangrijkste plein van Genua, met fraaie palazzi, bankgebouwen en het Teatro Carlo Felice, klinkt het geklater van de grote fontein. Alleen bij het krantenstalletje voor de pinautomaat brandt licht. We zijn er nog niet of een grijze Citroën komt met piepende remmen de hoek om en stopt naast de stoep. Achter het stuur zit Maurizio, de knapper draagt een zwarte leren jas. Erika, ga achterin. Zelf stapt Angelo voorin. Quel deficient, die idioot, grondt Angelo tegen zijn beste vriend. De Audi in de fik steken terwijl wij nog in de palestra zijn. Dat is de sportschool van hem. De Citroën scheurt snel weg. Maar chi è stato? Wie is het geweest? Vraagt Maurizio. Hij kijkt met een ongeruste blik naar mij in de achteruitkijkspiegel. Maar deve essere quello stronzo, di Paolo Garitano. Het moet die eikel zijn van een Paolo Garitano. De lul, dit is zijn wraak. Wie is dat, vraag ik. Heb ik zijn naam niet eerder gehoord? Paolo Garitano, bijgenaamd La Macchinoni, de auto, legt Angelo uit. Hij is gewoon een vijand. Zijn Calabrese bijnaam heeft hij te danken aan zijn pyromane neigingen. Wie hem dwars zit, pakt hij terug met een autofik. Ik heb zijn vergunning voor een nachtclub laten intrekken in de winter en nu ook een palazzo in het centrum gehuurd, waar zijn familie de baas is. Welke nachtclub? Waarom wil je dat weten? Angelo kijkt achterdochtig over zijn schouder. Nou gewoon, ik moet alles toch nog leren over zaken doen. Alleen die naam al, mompelt Angelo. Baramore, belachelijk. Ligt die nachtclub niet bij mij om de hoek, vraag ik. Ik wil zeker weten of het dezelfde nachtclub is waar ik gewerkt heb na mijn aankomst in Genua. Zie, wat weet jij daarvan? Nee, niks. Hoe heb je de vergunning laten intrekken? Gewoon, een politicus omgekocht.
We zijn helemaal thuis in de Italiaanse map. Ja, u luisterde naar de stem van Jessica de Jong. En zij las voor uit haar boek De Hollandse Studenten. Waar het gaat over dit soort zaken. Zou jij niet, nou, nog even, we hebben nog een minuutje. Nog even kort, als ik jou zo beluister en je bent journalist. Zou je niet liever in de schoenen van een Paul Vught staan?
Je bedoelt Peter R. de Vries of John van der Heuvel?
En ja, dat soort types.
En Roberto Saviano? Nee, alsjeblieft niet. Dan heb je geen leven meer. Nee joh, dan moet je een getuigenbeschermingsprogramma of moet je bewakers om je heen hebben. Nee, ik vind het heerlijk om romanschrijfster te zijn.
Ja, ja, ja. En maar die fascinatie voor de misdaad, die zou je niet willen vertalen in journalistieke activiteiten?
Nee, zeker niet. Het komt mij uiteindelijk zeer goed van pas in het schrijven, in het fictieschrijven. Ja. Ja.
Nou, je hebt een behoorlijke prestatie geleverd met dit boek. Is het nu klaar met je schrijverschap?
Nou, eigenlijk niet. Nee, ik hoop nog veel grotere boeken te kunnen schrijven. Dus ik zou zeggen, mensen, lees het een beetje, want dan kan ik door met ze nog mooiere boeken maken.
Ja, ja. Heb je alleen het idee in welke richting dat zal gaan?
Nee, maar dat verklap ik dan nooit. Dat zou ik nooit... Nee, dat wordt dan weer wat anders. Het kan natuurlijk wel weer ook weer over Italië gaan, maar het zou ook maar zomaar iets heel anders kunnen zijn. Maar daar hou ik me dan nog even over op de vlakte.
Dat begrijp ik. Dan moeten we dat ook maar even afwachten. Hartelijk dank voor je komst naar Paperback Radio. Jessica de Jong, bedankt voor je verhaal over de Hollandse studenten. En ik zou zeggen, als u meer wilt weten, dan zou ik zeggen, lees het boek. Dank voor je komst en wellicht tot een volgende Paperback Radio.
Oh, graag.
Dit is Paperback Radio. Presentatie Frans van der Beek.